Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 37e zondag afdeling voor, de vragen en antwoorden 101 en 102. Heidelbergse Catechismus, zondag 37. Daar vraagt de onderwijzer in de 101e vraag, maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? En hij antwoordt daarop ja, als hij de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil, want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102, mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee. Want de rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Schrijven wij hierboven de wet des geestes des levens in Christus Jezus. En overdenken in de eerste plaats het geschonden woord. In de tweede plaats het geopenbaarde woord. In de derde plaats het verloochende woord. En in de vierde plaats het verzoenende woord. Dus het geschonden woord in de eerste plaats. In de tweede plaats het geopenbaarde woord. In de derde plaats het verloochende woord. In de vierde plaats het verzoenende woord. Vanavond wilden wij met elkander, gemeente, dit gebod, het welk handelt over het gebruik van de naam des Heeren, het misbruik van de naam des Heeren, het verbod daartoe, en het gebod om zijn naam met eerbied te gebruiken, recht te beleiden, aan te roepen en in al zijn werken, in al onze woorden en werken hem te prijzen, om dat gebod met een enkel woord deze avond, met zondag 37, af te sluiten. Niet dat daarmee het gebod afgesloten is, want het gebod is zeer wijd. En daarom, ik wijk enigszins van de gewoonte af, om slechts zijdelings deze Heidelbergse Catechismus, wat haar formulering betreft, te noemen en te volgen. U voelt aan, het gaat hier tegenover allerlei stromingen, oude en nieuwere stromingen, ook nu weer, actueel, die grote bezwaren hebben tegen het afleggen van de eed Gods. En die zich vastklampen aan uw ja zij ja en uw nee zij nee. En die vergeten dat wij met elkander in een gebroken samenleving op deze wereld samenwonen. En dat de eed gebruikelijk is. Want de Heer heeft gezegd, dien den Heer uw God en zweer bij zijn naam in Deuteronomium 6. En daarom zouden we dat een zekere overgeestelijkheid noemen. Die misschien wel een reactie is op het overmoedig zweren. Dat is altijd bestraffelijk. Daarom staat er ook om godzaliglijk een eed te zweren. En het is ook wel zeer duister in de tijd waarin wij leven, dat er omstandigheden nu voorkomen waarbij wij ons afvragen, is het nog wel gewenst om de eed te doen afleggen? Juist in deze dagen waarin wij leven. Omdat gij voelt wel aan, dit heeft niets meer te maken als daar brute godmogenaars en tegenstanders van de ware godsdienst. Als deze gedwongen wordt om een eed af te leggen, dan kun je eigenlijk niet meer spreken van godzaliglijk een eed zweren. Daarom de problemen die ook aan het zweren van de eed in deze tijd verbonden zijn, zijn zeer ernstig. En in sommige opzichten komt de neiging op om toch min of meer deze kant uit te gaan, is het in alle omstandigheden gepast. In rechtszaken en noem maar op, en in maatschappelijke zaken, om de eed af te laten leggen en God tot getuige aan te roepen. Ik weet het niet. Alle fundamenten van trouw en van gerechtigheid zijn omvergeworpen. Het bestaan van God wordt gelogend. Ach, wat is er dan van over van de ernst en de majesteit van de eed Gods als laatste grond waarop het mensenwoord terugvalt. Ja, waarlijk, God weet het. Zo helpe mij God almachtig. En daarom leven we in een tijd waarin verschillende van deze dingen eigenlijk opnieuw onze bezinning vragen. Wat is de weg die den Heere ons wijst in zijn woord? Want als we in de schrift het eedzweren tegenkomen, laten we dat niet vergeten, dan gaat het toch over groepen, over een volk of over een geslacht of over een familie, die in meer of mindere mate onder de God Israëls gebracht zijn, het zij in of uitwendig. Dan gaat het toch over een volk, over mensen die enigermate kennis hebben aan God zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Maar hoe ver is dat weg? Hoe menigmaal is het geworden zonder meer een vorm die voor de rechter en voor de beklaagde niets inhoudt, die eigenlijk op hetzelfde neerkomt als op ons erewoord. Soms de rechter gelooft niet in een God. Het is meer een remedie dan de eedzwering om de betrokkenen te laten gevoelen dat het een ernstige zaak is en dat hij de waarheid moet spreken. En menigmaal, wanneer men niet helemaal afgestompt is, gaat er dan ook wel heel wat door de betrokkenen heen als de eed gevraagd wordt. Hoewel ook daaronder velen zijn die net zo makkelijk, zonder het minste gevoel, als vorm deze eed misbruiken. Daarom, wij weten niet wat goed is, of dit of dat, of dat het alles tezamen onder de vloek en het oordeel Gods ligt. En dat de Heere alles, maar dan ook alles, met zijn vloek zal treffen. Wordt ook gewaarschuwd tegen het klakkeloze zweren bij ons hoofd, of bij mijn vader zaliger, zoals dat zo wel eens ging. Zoals ook bij de Joden gebruikelijk was, en in de tijd van de opstellers van de kitcatechismus vele malen voorstond. Zo waar als ik hier zit, of als dit en als dat. Je hebt nog sommige mensen die het spreken daarmee doorspekt is, daar maant de Heidelberger ook vanaf. Want bij ons is niet de waarheid van het zitten of staan, of zo waar dit of dat. Er is geen enkele grond in het schepsel waarop wij terug mogen vallen. Alleen de waarachtige God, hij is de laatste grond. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. Ik zei weer mijn haasten, zegt David, alle mensen zijn leugenaars. Had de man gelijk in. Alle mensen zijn leugenaars. Daar is nog trouw, nog waarheid meer. Bij de mensen. Nu, om de zin, de diepe achtergrond te verstaan van de eedzwering, wilden wij toch met elkander een ogenblik letten en in het raam van deze zondagafdeling op de kern waar het nu eigenlijk over gaat. In de eerste plaats was onze gedachte het geschonden woord. U voelt aan, de eed is erbij gekomen. De eed. Er is een toestand, een staat in te denken waarin de eed niet nodig is. De eed is dus erbij gekomen toen de zonde gekomen is. Toen ons woord niet langer ja en nee, maar toen ons woord verdorven was. In het paradijs was het woord niet de eed in die zin. Het was niet nodig voor de Heere om een eed te zweren voor het schepsel. Want het schepsel vertrouwde God op zijn woord. Hij openbaarde zich in zijn woord aan Adam en Eva in het paradijs. Daar was in die zin geen eedsovereenkomst in een bepaalde vorm, maar dat woord was de eed. Dat was net zo krachtig van evenveel betekenis als een eed. Ja, van meer betekenis dan een eed, want toen was er nog geen zonde. In het paradijs was dus in die zin geen opsteken der vingers om God tot getuige te roepen. Daar was vertrouwen en leven in zijn woord. En het woord en God zelf, zij waren één. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En er is geen ding zonder hetzelfde gemaakt. Alles is door dat woord gemaakt. Daarom was daar een woordgemeenschap. Het woord was de voerwagen van het innerlijk. Het woord was de overbrenging van de zaak. Dat zou onzin zijn. Dat zou zwakheid aanduiden in het schepsel of in God. Als de Heere daar een eed had moeten gaan zweren voor zijn twee mensenkinderen, Adam en Eva. Want er was geen voedingsbodem in ons hart om te denken dat hij zou liegen. Maar zijn goedheid en zijn waarheid, zij lag verspreid op al zijn werken. Daarom was de eed niet denkbaar in de vorm zoals wij die kennen. Maar het woord had dezelfde kracht dan de eed, ja meer kracht dan een eed. Zo was onze gemeenschap met God. Zo was de overeenkomst waarin God zijn schepsel geschapen had in het paradijs, in het proefgebod. Was een overeenkomst van woord waarin de Heere zijn wil bekend gemaakt had aan Adam en Eva. Het sprak in allen talen, de wind waaiende door de hof. In de bomen. Alle schepselen, zij predikten, zij waren het, je zou haast zeggen, het vlees geworden woord van zijn wijsheid, zijn alvermogen. Daarom is er dus een tijd geweest dat er in die zin geen eed was, maar meer dan een eed. Het woord van de levende God, het ja en amen. Van de schepper aller dingen. Wat is nu de zonde geweest? De zonde is dit geweest, dat wij dat woord van God verworpen hebben. En naar het duivelenwoord geluisterd. Het woord van God, dat ons de gehoorzaamheid leerde. En de liefde als het hoogste goed. Maar dat ons ook voorhield, God is de schepper en wij zijn schepselen. Dat wij dus niet op gelijke voet met God stonden, maar voor zijn aangezicht wandelden. Dat woord hebben wij stout geschonden. En de duivel, hij heeft als het ware het begin gemaakt daarmee. Is het ook dat God gezegd heeft? God heeft gezegd. Daar ondergraaft hij het woord van God. Dat is nog de remedie voor de duivel en alle valse godsdienst. Om het woord te ondergraven. Hij begint niet direct te zeggen, dat is inbeelding van u. Of dat is een leugen. Of heb je het wel goed. Maar het woord van God, daar valt hij op aan. Dat tracht hij te vergiftigen. Want de duivel weet, zolang het schepsel in het woord beweegt, en in dat woord leeft, dat niet liegen kan, dat onbedriegelijke woord van God, zolang hij daarin ademhaalt, leeft hij in en naar dat beeld van God, in gerechtigheid en heiligheid en in kennis. Maar de duivel weet ook, zodra de mens door de begrenzing van dat woord heen breekt, dan komt er de leugen. Want dan maakt hij de God van het woord tot een leugenaar. Dan slaat hij God met zijn woord in het gezicht. En daar werkt de duivel nu op aan. Daarom beefde de kerk van de antichrist toen de Heere in de middeleeuwen of in de 16e, 17e, 15e eeuw meer en meer zijn woord op de kandelaar terug ging brengen. Toen beefde het rijk des duivels. Want het was toch een tijd waarin duizenden mensen het woord niet meer lazen. En dan mogen wij zeggen, de Heer kan toch wel mensen bekeren, dat is waar. Maar het was toch een duistere tijd. Want waar het woord Gods verduisterd is, daar trekt ook de Heer zich meer en meer terug. Ze hebben mijn woord verworpen. Wat wijsheid zullen ze hebben, indien het ook niet is naar dat woord. En daarom let wel, geliefde, zijdelings heeft dat er ook mee te maken, de aanval op het woord van God, ook in deze dagen. De twijfel die gezaaid wordt aan de historiciteit, of het alles wel zo gebeurd is, waar niemand praktisch meer aan gelooft. Dat is juist de ondergraving, dat is onze doodzonde. Dat is het ernstigste waarin wij kunnen leven. Om God tot een leugenaar te maken in zijn woord. Om meer waarde te hechten aan de een of andere geleerde. Of bijbelkenner. Of bijbelcriticus. Dan aan het onvergankelijke woord God. Waarvan de apostel heeft gezegd. Door het woord, nee, door het geloof verstaan wij. Dat God de wereld heeft toebereid. Zodat de dingen die niet zijn, zodat de dingen die zijn, geworden zijn, niet uit dingen die waren, maar dat hij de wereld uit het niet geschapen heeft, dat is genoeg. Dat is genoeg. Door het geloof verstaan wij dat God de wereld, door het geloof ook alleen dat Gods woord heilig en volmaakt is. Het woord is geschonden. De woordovereenkomst is opgezegd. De woorden die God tot ons sprak, hebben wij verloochend. En nu? Nu lag daar trouweloos het gebod Gods, de banier van zijn getuigenis, dat hij in- en uitwendig geschapen had, waarin het mensenpaar leefde, lag daar vertreden in de modder. En nog was daar een paradijs. Nog was daar het woord. Maar het was niet meer dat levenbrengende woord des Heren. Het was het woord van vrede, van verschrikking. Het woord van bedreiging, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Zo is nu het woord geschonden. De overeenkomst van het woord hebben wij teniet gemaakt. We hebben het woord en de trouw verloochend van God onze schepper. En nu zou het woord in vervulling gaan. Gij zult den dood sterven. En bij de aanvang is dat ook vervuld. De drievoudige dood is uitgegaan tot alle mensenkinderen. De dood heeft geheerst en is doorgegaan tot alle mensen. Maar midden in die dood, en dat is weer het grote heilgeheim van God, heeft God zijn woord weer geopenbaard. Te midden van die dodelijke woorden die wij spraken, dat wij God hebben verlaten en vele vonden gezocht. Te midden van alle vloeken die uit mensenmonden opkwamen, reeds zo gauw de geschiedenis een aanvang neemt. Denk aan een Lamech en een Kaïn. Tussen al dat gekrenkte en dat verbrijzelde en bemodderde woord heeft God weer zijn woord opgericht, geopenbaard. Want hij is een God van zijn woord. Hij heeft zich verbonden aan zijn woord. En nu heeft hij te midden van bedreiging, heeft hij het woord van de belofte gesproken. Het woord van zijn trouw. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Daar heeft de Heere nu zijn woord weer opgericht, dat wij zo snoot geschonden hebben, zo trouweloos verworpen hebben. Daar heeft hij het woord weer met luister overtrokken en hij heeft daarin gezegd, en toch zal ik denken aan mijn woord. Ik zal mijn woord toch eeuwig verheerlijken. Want hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En ik heb van eeuwigheid met mijn gezalfde een verbond des vredes opgericht. Daarom is het woord Gods weer geopenbaard. Dat is genade. Dat is de vrije gunst dat God zijn woord toch weer wilde geven. Dat hij niet alleen een vloekwoord heeft geopenbaard. Een verwijzing naar de eeuwige duisternis. Maar dat hij een woord van zegen en van troost heeft laten oplichten in een duistere plaats. Ja, een ster heeft doen opgaan door zijn woord als hij het openbaarde aan Adam en Eva en aan alle patriarchen. En zovelen waarvan wij lezen in het woord des Heeren, waaraan hij zijn woord wilde openbaren. Het woord van God is geopenbaard. De eed. Waar komt nu de eed vandaan? Nu zijn wij gevallen zondaren. Wij vertrouwen God niet meer op zijn woord. In vele omstandigheden op aarde vertrouwen wij elkander ook niet op ons woord. Daarom heeft God opdracht gegeven. Dien den Heer uw God, zoek zijn aangezicht en zweer bij zijn naam tot getuigenis der waarheid. Of als de nood het vordert, of als laatste grond waarop wij terug kunnen vallen. God aanroepende tot onze getuigen. De eed is niet gegeven omdat wij zo braaf waren, maar omdat wij zo goddeloos zijn. De eed is erbij gekomen vanwege mijn zonde, vanwege mijn schending van het woord van God. Ik ben niet meer te vertrouwen op mijn woord. Alle mensen zijn leugenachtig geworden nu. Daarom is de eed geopenbaard. De eed. Wat doet dus de eed? De eed gaat het woord bevestigen. Ik zeg, zo en zo is het. Dat heb ik gezien. Ik ben getuige. Maar als dat waar is, dan zal de straf die andere man treffen als ik beschuldigend optreed. Dan tenslotte neemt de rechter mij de eed af dat het al zo is, gelijk ik gezegd heb. Dat is het laatste. Verder kunnen wij niet gaan. God heeft het erbij gedaan als een prikkel. Als een prikkel dat wij coram deo, dat wij in de tegenwoordigheid Gods ons bevinden. Die eed. Die eed is door God erbij gegeven. Om de ernst van het woord te leren verstaan. Om opnieuw de ernst van ons getuigenis te leren. Die eed is als het ware een wakkerschudde bedenkschepsel. God is in de hemel, gij zijt op de aarde, maar zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Verder kunnen wij niet gaan, de rechter niet, de kerk niet. De eedswering onder mensen is een einde van alle tegenspraak. De eed is daarbij gekomen. Bij het geopenbaarde woord, in het woord, is het geopenbaard dat God onder mensen de eedswering heeft toegelaten. Ja, gegeven als de laatste grond waarop het schepsel terugzinkt. O, daarom is de eed zo ernstig. Het gebruik van de naam van God in de eed is zo ernstig. Want dan hebben wij met die ene te doen, die ons kan en zal straffen, wanneer ik een valse eed zweer. Wanneer ik zijn naam daarin misbruik. Zo is in het geopenbaarde woord de eed in Deuteronomium 6 en 10. En ook in de geschiedenissen van de oudvaderen Abraham, Isaac en Jacob komt gij de eed tegen bij Jozua, bij Mozes. Je komt hem ook in het Nieuwe Testament tegen dat de apostel Paulus als het ware God tot getuige aanroept. Van de waarachtigheid van het woord des evangelies. Of tegenover de valse beschuldigingen van de vijand. De eed is in gebruik geweest bij de vaderen, bij de vromen van Oude en Nieuwe Testament. Omdat het woord kwam uit het geopenbaarde woord van God. Maar let nu wel. Met het alles blijft het toch zo dat de eed, die is om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Tot de ere van God, dat is het doeleinde. En tot heil van de naaste, het zij in voor of tegen. Het zij ten leven of ten dode een eed zweren. Ten aanzien van de naaste. Maar dat het tot heil van de naaste gericht mogen zijn. Deze eed is ten slotte, omdat bij ons de volmaakte waarheid niet gevonden wordt. Omdat wij leugenaars zijn. Daarom is die eed erbij gekomen. Daarom is die eed een als het ware een dubbele bevestiging. God als getuige. Hij mogen mij straffen met zijn oordeel, indien ik lieg. Nu. Het woord heeft het ons geopenbaard. Dat de eedswering in gebruik is geweest. Ja, van God geopenbaard. Vanwege onze ellendigheid en zijn genade. Het is nodig geworden, de eed. Het is nodig geworden tot onze schande van die eedswering. Maar let nu op. Die geopenbaarde eed, dat geopenbaarde woord, gaat nog verder. De mensen die zweren, zweren bij degene die meerder dan zij zijn. En de eed is tot een bevestiging. En is een einde van alle tegenspreking. God heeft zelf gezworen. Hij heeft gezworen en daar hij bij niemand die meerder was dan hij had te zweren. Zo zwoer hij bij zichzelf. Hij zwoer de waarachtigheid van zijn belofte. Hij is een dure eed gezworen aangaande zijn verbond, aangaande wat hij doen zal, dien die op hem wachten. God is dus zo laag neergebogen. Laten we het eens heel menselijk zeggen, God kon erin komen dat we hem niet meer vertrouwen op zijn woord. Hij is zo laag gebogen dat hij ook als het ware als een mens die niet te vertrouwen is, maar die we toch aannemen als waarachtig, als hij tenslotte de twee vingers opsteekt en God tot getuige roept, dan moeten we het aannemen. Dat is een einde voor alle tegenspreking. Maar dat God nu zo diep heeft gebogen, dat hij ook een eed heeft willen zweren. Dat hij er dus begrip voor had. Bij mens is nog trouw, nog waarheid meer. En dat de erfgenamen der belofte zijn volk dus. Dat die God niet langer niet kunnen geloven op zijn woord. En dat ze hem wantrouwen. En dat ze zo menigmaal moeten betuigen. Ik ben afgedwaald van het woord des Heren. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zou de Heren het zien? Nemen zijn barmhartigheden een einde van geslacht tot geslacht? Zal hij niet meer gedachtig zijn, zijn goedgunstigheden? Waarom zegt Jacob, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Waarom zegt hij dat? Omdat hij God niet gelooft op zijn woord alleen. Omdat datzelfde wantrouwen wat hij heeft tegen zijn evenmens, heeft hij nog in sterkere mate tegen God zijn schepper. Hij vertrouwt God niet meer, hij vertrouwt zichzelf. En let nu op, nu buigt God zo laag, alsof hij onzer één is, alsof hij ook niet te vertrouwen zou zijn. En hij is weer bij zichzelf, want er is niemand boven hem. Hij is weer bij zichzelf, dat hij niet meer toornen nog schelden zal op dat volk wier ongerechtigheden hij gestraft heeft in de zoon zijner liefde. Opdat de erfgenamen der belofte in twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen zouden, een zeer sterke vertroosting hebben zouden, namelijk in zijn belofte en in zijn eedzwering. Hij heeft gezworen. Hij heeft een eeuwige eed gezworen. Voor hen die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Dat is het wonder, God heeft gezworen. Dat is de genade in de eed, het geopenbaarde woord van God. Dat leert ons, God zelf is voorgegaan om een eed te zweren. Zoals hij zwoer dat de wateren de aarde niet meer zouden bedekken, gans en al. Zo heeft hij nu ook gezworen, dat hij niet meer op hun tonen nog schelden zal in eeuwigheid. Ja, er staan meer eedzwering in het woord, die de Heere gedaan heeft. Overal waar hij zegt, zo waarachtig als ik leef, en die ik lust heb aan de dood des goddelozen, dan is dat een eed. Daarin heb ik lust dat de zondaar zich bekeren en leven. Dat is eedzwering. Honderden eeden staan er van God in het Oude Testament. En waarom? Omdat hij het nodig had? Omdat hij niet betrouwbaar is? Nee, omdat wij van die onbetrouwbare schepselen zijn. Omdat wij spelletjes spelen met het woord. Daarom zweert God zelf. Hij daalt tot ons in het stof. En hij steekt zijn vingeren omhoog, zijn goddelijke vingeren. En hij zweert bij zichzelf. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Waarom zegt gij, o Jacob, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Dat de schepper van de einde der aarde nog moede nog mat wordt. Er is geen doorgronding aan zijn verstand. Hij heeft met een dure eed zichzelf verbonden aan Abraham zijn knecht. Die duur gestaafde eed, die hij wel eer aan Abraham deed, dat verbond dat van geen wankelen weet. In Isaac zal u het zaad gezegend worden, dat is in Christus, zal uw zaad genoemd worden, en zijt gij een vader van vele volkeren, namelijk van alle kinderen Isaacs. God heeft in zijn geopenbaarde woord gezegd, ik zweer. Hij heeft gezworen bij zichzelf. Omdat het schaamrood zou komen. Op het aangezicht van zijn ellendigen. Omdat ze zouden beseffen. Voor die hoge God. In een bukkende gestalte. O Heere, waarom hebt u dat gedaan? Dat u zo laag bent neergedaald. Om door belofte. Maar nu ook door een eedzwering eroverheen. Het als te ware zijn Jacob in te prenten. Ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde. In de zoon van mijn welbehagen. Dat is groot. Als de Heere zo zijn boog doet schitteren in de wolken. Als hij zo zijn woord doet oplichten zijn eedzwering. Om de belofte te bevestigen. dan, ja dan, zegt de ziel, dank u, Heere, dat gij uw woord wilde openbaren met uw belofte, maar ook met de eedswering, in welk het onmogelijk is dat u liegen kan. Op aarde houden we op. En dan zeggen we tegen onszelf, als er een gedachte bij komt, zou het wel waar zijn. Hou je mond, die man heeft een eed gezworen. Een eed. Het is niet te denken zo op het eerste gezicht, dat die man daar een valse eed gezworen zou hebben. Dan zeggen we elkaar het zwijgen op, hebben we niets meer te zeggen. De eed ligt daar, die roept tot de levende God, dat hij getuigen is, dat is onder mensen. Maar dat nu God zegt, dat is het einde. Schaam u en wordt schaamrood, want verder kan ik niet gaan. Dat is het uiterste wat God doen kan. Een eed zweren, dat is in zijn woord gegrond. Dat is woordopenbaring. Dat de Heere nu een eed gezworen heeft. Om het kind als het ware te bevestigen en te schragen. En ze toe te roepen. Ik ben geen man dat ik liegen kan. Nog een mensenkind dat het mij berouwen zou. Zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Het openbaart ons dus de ontferming God. Maar ook onze diep, diep verloren staat. En ook toestand. Na ontvangene genade. Na ontvangene genade onze verdorven stad die wij inkomen te nemen. Tegen die hoge en heerlijke God die bij zichzelf een eed gezworen heeft. En dat ik het nog niet. En dat ik het nog niet. En dat ik God verdenk in plaats van mezelf. Dat wordt de ontdekking in de woord- en eedsopenbaring van God. Dat wordt de ontdekking. Dat wordt de schaamte. Dat wordt de schande die ons moet wedervaren. God niet geloofd. Zijn beloften en zijn eedswering verdacht gemaakt. Ja. O, hoe ernstig is dan de openbaring van het woord van God. Hoe is het gegrond in zijn woord? Ja, in God zelf. Moeten wij niet zeggen, geliefde, wat is de Heere God? Wat is Hij die zo oneindig groot is? Wat wilde hij toch laag buigen om te zweren? Wat heeft hij toch een bemoeienis willen hebben met gevallen Adams kinderen om een eed te zweren? Wat heeft hij toch oneindige barmhartigheid ten toon willen spreiden? Door nou ook net te doen als dat gevallen mensen moeten doen in sommige omstandigheden. Door de eed tot zichzelf geroepen worden. En tot God. Dat hij nu in die plek en plaats intredende zelf een eed af gaat leggen. Is dat geen eeuwige liefde? Is dat geen nederbuigende goedheid? Dat de Heer nu door eedzweringen zijn volk wil sterken. In de moeite, in het verdriet, in dure tijd en in hongersnood. Dat hij ze wil sterken in het allerheiligst geloof aan de belofte en de eedzwering. Daar waar een zee van rand met haar golven mogen slaan. Waar alle dingen tegen hen zijn, het eigen hart ronddolende is en afzwervende van hen. Menigerlei van pijlen en inwerpingen des duivels in hun harten ingeworpen worden. Menige misbruiking van de naam des Heeren hun naar binnen geslingerd wordt. Om dan nochtans te mogen leren. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Ja, welke troost is er dan in de openbaring van het woord? Wij hebben het geschonden, we zijn van het spoor afgegaan in ons allerbondshoofd. Maar de Heer heeft toch aan zijn woord heerlijkheid gegeven. Door al zijn deugden aangespoord, heeft hij zijn woord en trouw verheven. Hij heeft met ede daarbij willen komen. Hij heeft zijn belofte gegrond in zijn eed. Welk een goedheid en barmhartigheid. Welk een God is het die ons voorgehouden wordt. Die zulke bemoeienissen heeft gehouden. Met zulke afwijkend en overtredend geslacht. Ik zou zeggen, daar is het mee afgelopen. Nu beroemen zich toch het ganse huis Israëls in de levende God. Hij mogen bezoeken met de roede en bittere tegenheen. Doch over hem zal zijn gunst en goedheid nooit enden. Het is duurzaam als de zon en de maan. Nu zal het ganse huis Israëls zich toch beroemen. Want in den Heere, Heere is de uitkomst en is veel sterkte. Nu zal den huis Israëls, het geslacht dat naar God vraagt, hem verheffen in gezang. En ze zullen ook die eedswering doen, zo waarachtig als de Heere leeft. Hij heeft van vrede gesproken. Ik reize getroost onder het kruis en onder de eed en onder de belofte Gods. Naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Nu zal er toch zijn een zinken op het woord en op de belofte en op zijn eedswering. Nu zal er toch gevonden worden een rechtgebruik van deze geopenbaarde eedswering en woord Gods in de schrift. Nu zal er toch zijn een, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Ja. Maar onze derde gedachte was het verloochende woord. Het woord verloochend. Dat is ten tweede male. Eerst hebben we het woord verworpen en veracht in het paradijs. God heeft zijn woord verheerlijkt. Laten we het eens een ogenblik zo stellen in het leven. Zijn eed bevestigd. Zijn eed. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Tot in geslachten. Ik zal mijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Mijn trouw volbrengen. God heeft gesproken. Komen wij nooit van onderuit. Je zou zeggen, God heeft zijn woord nu opgericht. Laat de Aarons huis nu Gods goedheid prijzen en zeggen. Roemt Gods majesteit. Omdat hij mij, omdat hij uw kinderen heeft gebracht onder de eed van het woord. Omdat gij ook met ede voor God bekend en beleden hebt. Dat niet alleen uw kinderen midden in de dood liggen. Maar dat ook God zijn belofte heeft geopenbaard. Ook het zaad zal mij dienen. En het zal mij zijn aangeschreven tot in geslachten. Dat ge niet alleen hebt bekend dat gij met uw kinderen stikt in het water des doods. Maar dat ge ook amen, ja gezworen hebt met uw ja-woord voor Gods aangezicht. Voor wie het een eed is. Dat Christus uit de dood en uit de nacht opgestaan is. Om nu vanuit zijn leven het leven te geven. Aan allerellendigste, waar buiten, waaruit gij u niet kunt buitensluiten, zolang God het niet gedaan heeft. Gij hebt geen recht om die eed van God toe te passen op een ander, zolang God u er niet buiten gezet heeft, zolang gij uw ogen nog niet opgeslagen heeft in de pijn, zolang laat God u prediken dat hij het waarachtig neemt. Dat hij een eed gezworen heeft bij zichzelf. Dat hij zo getrouw is als sterk in de plaats der vaderen. Zullen zijn de zonen. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. Den volken dat geboren was. Omdat hij het gedaan heeft. Hij heeft gezworen. Is er nu een rusten? Is er nu een rusten en zinken op dat woord? Is er nu gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, uw eedzwering, waarop ge mij verwachting hebt gegeven? Is er nu met eerbied gesproken een buigen onder de middelen die hij ingesteld heeft, waardoor het hem behaagt ons te bekeren en ons te leren? Of achten we het als een rottekool? Achten we het zo? Dat is ernstig. Want dan zal de eed Gods en onze eed eenmaal ons in het aangezicht vliegen. En het zal ons eeuwig verdoemen. O geliefde, gij zou zo zeggen, nu is het toch een rusten. Nu is het toch een pleiten. Nu is er toch een verwachting van God. Van zijn eedzwering. Niet van onze kinderen. Niet van mijn geloof. Niet van mijn liefde. Niet van uw oppassend leven. Maar God heeft gezworen, ik kom erop terug. God heeft gezegd, ik kom er eeuwig op terug. God heeft gezegd, ge gaat niet zo gemakkelijk naar de verdoemenis. Maar ik zal u vasthouden in mijn handpalmen gegraveerd. Dat heeft God gezegd. O, en dat is dan ook de kern, het heilgeheim. Wat straks onze verdoemenis uit zal maken. Dat we die God verworpen hebben. Dat we dat evangelie verworpen hebben. Waarin God alleen verheerlijkt wordt. En waar wij vernederd werden. Dat we dat woord verworpen hebben. En dat we liever onze eigen willige godsdienst. Als het is zijn mag. En als het is wezen mag. En ik moet dit en ik moet dat. Dat we daar meer mee opgehaald hebben. Dan met de eedzwering Gods. Dat zal ons het leven kosten. Daar zullen we aan ten onder gaan. Als God zelf niet onze harten verbreekt. En ons aanziet. O, gij zou zeggen, ach. Zoals zoveel gemeend en gedacht hebben. We zullen niet twijfelen. Want die twijfelt is als een baar der zee. Die maakt de eed krachteloos. De eed moet het einde zijn van mijn tegenspraak. Ook tegen God. Ik mag niet tegenspreken. Maar let dan toch op. Onze derde gedachte was het verloochende woord. Het woord is verloochend. Het woord van de eed hebben wij verloochend. En hebben de vlees geworden eed verloochend. Dat is u voorgelezen. Daar staat een Petrus in de zaal. Een liefhebbend discipel. Een man wiens ogen geopend waren. Let wel, die door God geroepen was bij de netten vandaan. Volgt gij mij? En hij terstond alles verlatende is hem gevolgd. Petrus, het kind dat erbij stond, dat de Heer Jezus zijn moeder van de koorts genas. En dat hij zoveel wonderen en tekenen heeft verricht. Die het woord uit zijn lippen had opgevangen. Ik ben het woord. Het brood. Ik ben de vlees geworden eedzwering van God. Die eed heeft in mij gestalte gekregen. Petrus, daaruit hebt ge het gezien. God liegt niet. Wat uit zijn lippen ging, blijft eeuwig vast. Zie hier. Hier is het grote vrouwenzaad. Wandelende in de wereld. Wandelende onder mensenkinderen. Daar gaat Petrus. Maar hij heeft aan de eed en aan het woord niet genoeg gehad. Hij heeft er zijn eigen woord bij willen doen. Hij heeft er zijn liefde, zijn geloof, zijn hoop, zijn strijd, zijn worsteling, heeft hij erbij willen doen. Bij het enige rantsoen voor de zonde. Ik geen zin. Mijn liefde is te sterk, dan dat ze beschaamd zou worden. Nu komt het erop aan. In de zaal van Caiaphas, daar is een keerpunt in de geschiedenis. Daar zullen eedzweringen weer klinken. Daar zal uitkomen de eed Gods, of men godzaliglijk een eed mag zweren of niet. Daar zal ook uitkomen of het een zaligheid gered is. Of dat hij verloren is. Daar staat het kind. Let op, Petrus. Daar staat hij. En daar komt de dappere man. Het hart weeft hem wel een weinig. Want als God zich van ons terugtrekt op onze eigen wegen, wat blijft er dan over? Dan jezelf moed in te praten. En jezelf voor te houden dat je niet bang bent. Maar je bent wel bang. Als we een weg gaan waar de Heer ons niet op bracht. In wie ge dan mij zoekt, laat deze henen gaan. Om mee te gaan. Niet te verstaan dat de eed die in het gedrang zal komen. De waarachtigheid van Gods belofte. Dat die door ons niet gehandhaafd kan worden. Ik heb bij één held voor Israël hulde zorgen. Daar staat hij. De geschiedenis loopt doorheen. We moesten de volgorde zo kiezen. Niet direct chronologisch, maar naar de orde van het verband van de zondag over de eedswering. Daarom eerst het verloochenende woord. Daar komt hij binnen. O ja, zie je daar, de vermetelheid stijgt en toch. Hij kruipt niet in de hoek. Nee. Hij dringt naar voren tot bij het vuur. Daar zal hij zijn handen te warmen. Terwijl de krijgsknecht omheen staat. En daar staat de koning. Daar staat de Heer Jezus. Ik zal geen zins geërgerd worden. Het klonk als een eed. Het klonk als een eed van Petrus. Ik geen zins. Daar staat hij. Ach ja, het is al gauw mis bij de deur al. Het is al gauw mis als hij nog maar amper binnen is. Waarlijk, gij zijt ook een van die. Mens, ik ken niet. Het komt niet tot een uiterste. Hij roept God niet tot getuige. Maar het begin is er, de eerste stap. Waarom? Om een dienst maar. Om het gevaar. Stel je voor. Oh, wat is een mens een espenblad. De soldaten doen hem beven. Waarom doet Jezus hem dan niet beven? Waarom neemt hij niet de vlucht als een vagebond? Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Kan niet meer. Want hier in de zaal van Caiaphas moeten beslissingen vallen. Moet het uitkomen hoe de zaak staat. Hoe de wet des geestes des levens in Christus Jezus alleen maar vrij komt te maken van de wet der zonde en des doods. Mens, ik ben niet. Ja, het is wel diep. Want het woord dat eigenlijk gebruikt wordt in de grondtekst, dat zegt eigenlijk, ik sta in geen enkele relatie tot die man. Helemaal niet. Ik ben zomaar binnengekomen. Ik wou even kijken wat er aan de hand was. Maar verder heb ik er niets mee te maken. Oh, erg ingrijpend. Maar nog is hij er niet. Nog heeft God de mond van het stomme dier niet opengebroken van een haan om te kraaien. Om te laten denken aan de ede. Nog niet. Maar het komt dichterbij. Want geliefde, als wij gaan, gaan wij volledig. Wij gaan volledig. We zullen niet half vallen, maar we zullen werkelijk als gevallen zondaren zalig worden. Of als halve zondaren met een halve zaligmaker. Het is niet tot onze eer, maar het is tot onze schande. Maar het is nu eenmaal niet anders. Daar staat hij. Komt er al gauw weer een, daar bij het vuur. Zo af en toe werpt hij een schuwe blik daar op die man die daar staat. Hij sprong niet naar voren om te zeggen lelijke leugenaars. Dat heeft hij nooit gezegd, als vele valse getuigen tegen hem opstaan. O, als het woord en de eed trouweloos misbruikt wordt, als die dierbare koning daar staat te zwijgen, zonder wat te zeggen. Hij zegt niets. O ja, moet dat toch niet genoeg zijn? Nog wil hij zijn stand handhaven. Nog wordt het niet te heet, maar het vuur komt steeds dichterbij. O, hij heeft de pers alleen getreden. Petrus, schiet op. Er is geen plaats voor jou in de zaal van Caiaphas. Maar de mens blijft staan. Het kind blijft staan. Tot een eeuwige lering en onderwijzing van wie wij zijn en wie hij is. Het komt er weer een aan. En weer zegt hij, keihard, ik ken hem niet. Ik weet niet wat gezegd, ik heb er niets mee te maken. Nee. Hij ontkent Christus, hij verloochent hem. De innerlijke relatie, de liefdeband wordt geschonden. Ja, laat het eens op ons inwerken, hoe ernstig dat het is. De hand die de Heer Jezus aan hem gelegd heeft, die wordt door Petrus ontkend. Dat is het diepe lijden dat op Christus komt. Hij wordt eenzaam gelaten. Vriend en metgezel hebt gij verre van mij gedaan. Want hij hoort alles, Christus, maar hij zegt nog niets. Maar hij hoort het wel. Hij hoort het wel wat zijn kind daar zegt. Dat is het allerdiepste in dat lijden op dat ogenblik daar in de zaal. Niet de spuwingen, niet de slagen in zijn aangezicht. Maar het kind dat zegt, ik ken u niet. Het kind wil er niet mee te maken hebben. O, dat treft die borg en middelaar als een aanval van de vorst der duisternis. Diep in zijn ziel, in zijn levende ziel. Hij voelt het zoals niemand het voelt. Zo kunnen aardse vrienden en verloochening van vriendschapsbetrekkingen het ons niet doen voelen zoals hij het voelde. Petrus, de gegevene des vaders, de geliefde Petrus, waar hij zo voor geworsteld had op de bergen alleen voor deze Petrus. Waarvoor hij de perso treedt, Petrus. In wie hij het werk zijn vaders aanschouwd had. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is, daar staat hij bij het vuur. Ik ken niet. Ach, je zou zeggen, man, ga weg. Ga gauw weg, laten we tegen onszelf zeggen. Want als op ons plaats zijn, daar sta ik en u. Wij hebben ook eden. Onder Ede zijn wij verbonden en gebonden onder het woord Gods. Doen we anders? Velen spreken erover die zware val. Maar ze hebben nooit ontdekking gedaan van hun eigen val. Velen zeggen, ja, het is toch wat. Maar ze hebben nooit ervaren dat Petrus met één blik gevangen was. En buiten ging bitterlijk wenende. En dat zij steeds harder worden, nog harder als een spijker. Dat ja, die zaken waar het over loopt, het woord, de eed verloochend. Ga weg, zou je zeggen, man, ga weg. Ga weg, hier uit de nabijheid van het vlees geworden woord. De bespuwde en de beschimde, ga weg. Maar hij blijft staan. O, ik zou zeggen, hij moet blijven staan, opdat alle vlees verdoemelijk zou zijn voor God en de gloriekroon op het hoofd zou komen van Davids grote zoon. Maar naar ons aanschouwen zouden we zeggen, ga weg. Want de val, de verbreking is aanstaande. De verbreking is aanstaande. O Petrus, ga dan heen uit de zaal. Maar dan, ten derde maal. Hij is naar de deur gelopen. De deur was zeker op slot. Hij komt terug. En dan? Dan ontmoet hem weer ene. Die zegt, waarlijk, gij was ook een van die. Ook uw spraak maakt u openbaar. Uw spraak maakt u openbaar. En hij begon zichzelf te vloeken. En met ede te zweren. Ik ken de mens niet. Het vlees geworden woord verloochent hij. Hij verloochent Christus. Daar knelt door de zaal van Caiaphas een eed. Een aanroeping van de naam Gods. En het is een mokerslag in het hart van de borg en middelaar. O Petrus, wat maakt gij het hem zwaar? Hoe smartelijk valt het lijden en dat verdriet. Daar hebben we de eed verloochend. In dat tijdsgevricht daar in de zaal. De eed verloochend en geschonden. Niet staande gebleven, God tot getuige aangeroepen. Zijn naam gebruikt.
om daarmee te betuigen dat we hem kennen, niet kennen. Dat we niet van hem weten. Is er iets wat dieper in kan grijpen als dat? O, moeten we dan niet zeggen, we zijn veel dieper en lager gezonken, wij dan Petrus, veel dieper. Petrus, hij heeft bitter geweend, maar wij verloochenen het duizendmalen. En we leven er overheen. En we wenen niet bitterlijk. O, moet hier nu alle roem van het vlees niet te schande worden. Gij hebt toch ook eden gezworen. In uw belijden van Gods waarheid. Bij de dood van uw kinderen. Gij hebt eden gezworen. Zijt gij ook wel met uw hoofd tegen de muur gelopen? Ik heb er gezondigd. Hebt gij ook uw eed verbroken voor het aangezicht Gods? Weet hij ervan? Of hebben wij het over die zware val van Petrus en we verstaan niet dat we dag aan dag als ongevoelige Adamskinderen zijn naam verloochenen, zijn persoon verloochenen, kan het erger? Ja, Petrus, dapper zal je zingen. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Dat kan ook niet, maar verloochen gij hem niet. En hij begon zichzelf te vervloeken. De Heere verdoeme mij, heeft hij gezegd, als dat waar is, dat ik hem kenne. Och, de dwaas zegt in zijn hart, ik heb niets met hem te maken. Ja, maar bekeerd mens, hier is een bekeerd mens. Als je eens bekeerd zult zijn, zegt God, zo versterk uw broeder. Die broeders die de ontdekking doen, dat ze verloochenaars zijn van de eden. Dat ze schenders zijn van God. Versterk ze dan. Versterk ze dan. Dat de kracht niet is der helden. Nog de loop der snelle. Maar dat het is de ontferming. En de vrije gunst van God alleen in Christus Jezus. Daar ligt nu de eed. Voor de tweede maal. Eerst het woord verloochend. Het woord geschonden. God heeft het woord weer geopenbaard. Met eedzweringen. En nu met eedzweringen het woord verloochend. Het vlees geworden woord. Gij zou denken in uw ziel. Nu is het ook afgelopen. Nu is het afgelopen. Nu is het voorgoed voorbij. Zulke vagebonden, daar blijft toch niets meer over. Niets meer in de tijd, niet en in de eeuwigheid. O, alle zonden zal de mensen kinderen vergeven worden. Ook de zonde tegen de Zoon. Oudens de zonde tegen de Heilige Geest. Maar de zonde tegen de Zoon, die kan vergeven worden. Die kan vergeven worden. Daar gloort een hoop. Het dal van Achor wordt tot een deur der hoop. Maar onrust, want dat betekent Achor. Het dal van de onrust. Jozua, want hij hebt ons onrustig gemaakt. Zo zal God, zegt Jozua, en je legt zijn hand op Achan. Zo zal God u ook onrustig maken. Daar gaat hij met zijn geslacht. Vader, moeder en kinderen. Toch een deur der hopen. Want daar staat er een bij, daar in de zaal, die de eedzweringen wel door de ziel gesneden hebben. De eedzweringen van zijn kind, van Petrus, die hier verder gaat daar dan de vuistzwagers verder gaat. O, daar staat er een, in het dal van Achor, waar de onrust is, waar de vloek weer klinkt, en hoog op tuin tegen de wanden van Caiaphas huis. Daar staat Christus. En het ogenblik is aanstaande. Dat het verloochende woord. Ja, gaat heen. Maar het verzoenende woord wordt gesproken. Door hem. Het verzoenende woord. Wij hebben hem en onszelf miskend. De genade die God aan ons bewees. En de persoon die hij was. Verloochend. Met eedzwering. Daar staat de hoge priester op. Hij is reeds opgestaan. Zijn onrustig hart zoekt koortsachtig naar de oplossing van het raadsel, van het probleem. Hoe komen we aan een einde met deze mens? Hoe komen we aan een einde? Daar schiet er iets te binnen. O, op hetzelfde ogenblik heeft hij God gedankt. Dank u wel, heren, dat ik deze lasteraar nu kan vangen. En hij staat op, plechtig, in de waardigheid van zijn ambt. En hij zet Christus onder ede. Ik bezweer u bij de levende God. Zijt gij de Christus of niet? Zijt gij werkelijk de Zoon van God? O, hoe blij is zijn hart om deze vondst, dat hij dit gevonden heeft. Hij heeft Achan nu erbij. God heeft hem aangeworpen, aangewezen. Hij heeft het gevonden. Hij is hoge priester, dienaar van God. En dan, onder doodse stilte, terwijl de vloek van Petrus nauwelijks uitgestorven is en uitgetrild in de zaal, klinkt het woord van de borgenmiddelaar in grote eenzaamheid en godsverlatingen. Gij hebt het gezegd. Dat is het verzoenende woord. Zo is het. Dat is de eed. Want Caiaphas, hij zette Christus onder ede. Hij riep God tot getuige. En dan, als Christus die lang gezwegen heeft, nu zijn mond opent, dan is het woord van verzoening. Gij hebt het gezegd. Ik ben het. Hij miskent niet. Hoewel hij zich voelt en ervaart te zijn een uitvaagsel van God en van mensen. Ik ben de Zoon van God. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij blijft wie hij is, ook al is zijn gewaad met bloed besprengd. En wordt hij geslagen in het huis zijn liefhebbers. Hij blijft waarachtig vasthouden. Toch ben ik Gods Zoon. Gij hebt het gezegd. De eed is garant ervoor. Dit is het einde van alle tegenspraak. Nu dan. Dat is het verzoenende woord. Caiaphas verscheurt zijn kleed. In heilige verontwaardiging voor zijn waarneming. In verontwaardiging. En hij zegt, wat hebben we nog getuigen van nodig? Gij hebt zijn godslastering gehoord. Godslastering. Godslastering, ja. Ja, die lastering van Petrus hebben ze niet gehoord. Die heeft Christus gehoord. Maar zijn godslastering gehoord. Dat moest eigenlijk ik zijn, hè. Dat moest uw naam zijn. Ik heb zo'n godslastering gehoord. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Stenigen. Onrust. Dal van Achor. Uitgeblust in zwarte duisternis. Ik heb zijn godslastering gehoord. Waarlijk, hij heeft onze overtreding op zich doen aanlopen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En als hij de verzoenende woorden gesproken heeft en de eed heeft afgelegd, gij hebt het gezegd, dan kan die Petrus aanzien als hij uitgedreven wordt uit het huis. Met een blik van liefde en van ontferming, maar ook van vermaning. Als gij eens bekeerd zult zijn en komt er weer plaats voor berouw, voor hete tranen, voor walging van onszelf. Hij heeft de belijdenis gestand gedaan. Hij heeft het woord gesproken in de zaal. Hij heeft God tegen God aangeroepen. Hij heeft de vloek van Petrus gesmoord in zichzelf. Hij heeft hem overstemd. En zijn woord drong door lucht en wolken heen. Gij hebt het gezegd, dan is het afgelopen. Wij hebben een wet. En naar deze wet moet de vagebond Petrus sterven. En naar die wet moet u en ik ook sterven. Maar nu komt de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Die alleen vrij maakt van de wet der zonde en des doods. En die zegt, gij hebt het gezegd. Dat ben ik. Ik ben de lasteraar. Ja, maar niet, hij heeft toch nooit, nee, nooit wat gezegd. Nooit één kwaad woord over de lippen gaat. maar het behaagde God hem te verbrijzelen. Opdat uit zijn verbrijzeling het hart van Petrus mocht verbreken. Dat is het geheim. Dat is het eeuwig gedenkwaardig in de zaal van Caiaphas. Waar heel geheimen ontsluierd worden. Waar een schade die niemand tellen kan verlost wordt van bloedschulden. En mijn edige in vrijheid worden gesteld. Waar de grond gelegd wordt voor het gebod. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. O, dat gij dan uw schuld in hem mocht vinden. Dat gij zijn gerechtigheid aan u mocht zien bevestigd worden. Om daar iets van te leren verstaan. Een vloekende Petrus. Een zwerende Christus. Het botst alles tegen elkander. Vader, ik heb verzoening gevonden voor hem. Hij kan in het verderf niet nederdalen. En daarom, al kijkt hij me aan alsof hij me nooit gezien heeft. Al spreekt hij over mij. Alsof hij me nooit gehoord heeft. Ik moet hem aankijken. Eén keer moet hij mijn oog nog zien. Eén keer. En dat moet genoeg zijn. Want zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Ik hou ze vast. O welke borg en middelaar geliefde. Van het betere verbond. Wat heeft hij gedaan? Hoe heeft hij de eed gezuiverd? De zaal gezuiverd, het huis zijn kerk gezuiverd, zijn Sion bevrijd, om nu. In de erkentenissen van het woord, ja wij en onze Vader het tevens verzuimde, alle trouw en plicht. Vergramde God, de God des levens, die gezworen had, nochtans te mogen vastgeklemd worden. Tussen die eeuwige liefde armen van God, van een Christus, die vasthield in de hof. O, zing dan door alles heen. Ook door uw belofte en door uw eedzweringen. Ook door uw verantwoordelijkheid en wat gij nog meent te bezitten. Want het is te kort voor de eeuwigheid. Het is te kort voor de eeuwigheid. We kunnen er God niet mee ontmoeten met onze eed. Maar deze eed, wie in die eed gebonden mag zijn, gij hebt het gezegd, die gaat 5000 maal over de kop hier in dit leven. En gaat 1000 maal openbaar worden als een jammerlijke logenaar en verlogenaar. Laat vrij het schuimend zenuw bruisen, want alle vlees zal verdoemd worden voor God. Maar die roem zal in hem roemen, in de vrije gunst die eeuwig hem beloog. Daarom is er nog moed. Daarom is er hoop voor leugenaars. Daarom is er hoop voor Achans kinderen. Daarom is er een deur die opengezet wordt, wagenwijd in de eedzwering Gods. Niet in ons. In de eedzwering van Christus. In de oprichting van dat verbond. Bij aan en bij voorgang, daar is hoop. Bij ons niet. We zijn leugenaars. We verzaken trouw en plicht. Maar bij God, daar is een deur. In deze zaal, gebroken door zijn eedzwering. Gebroken naar de hemel. De dak is eraf van het huis van Caiaphas. Ik zal zingen de dichter nu ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenspoed, ween dan voor. Petrus, waar ge ook zijt, droevig zijnde, of uzelf beschuldigende, met zware beschuldigingen, omdat gij zulk een koud en ellendig mens zijt, dat ge op die Petrusplaats niet kunt brengen. Vraag dan om een blik van hem, door de tralie van zijn woord en vlees heen. Hij zal u het hart wel verbreken, maar houd goede moed. Houd goede moed, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik heb gezworen, Bij mijn eigen, bij mezelf, zou ik liegen aan David en aan zijn zaad. Hij zit op de troon. God zal alle valse zweerders verdoemen en veroordelen. Maar het ganse huis Israël zal zich beroemen in den Heere zijn God. Als hij achter hem aan de berg, de gewijde top mogen beklimmen van zijn welbehagen. En ze zullen zingen, dat is Jacob, dat is het vroomgeslacht. Dat naar hem gaat vragen. Wel is waar uitgeworpen uit de zaal van Caiaphas, maar door de liefde uitgeworpen, dat naar hem vraagt. Zijn woord gaat betrachten, dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En die zo geborgen en gebonden worden, om achter hem aan te wandelen, en om uit zijn lippen te horen, die zweren rechtvaardiglijk. Uw ja zijn ja en uw nee zijn nee. Eenmaal zal het uitkomen dat de eed van God het einde is van alle tegenspraak. De duivel mogen razen, de wereld vloeken. Maar als dan zal hij zijn eed bevestigen die hij hier reeds bevestigd heeft. En hij zal zeggen, kom in, gij gezegende mijns vaders. Beërf het koninkrijk, geweest het wel van de zaal, en van de haan die kraaide, en van alle dingen die samen moesten werken, ten goede, ter zaligheid. Gij weet het wel, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudde. Ik liet u niet omkomen, dan is het einde. Dan is de eed weer weg, die is voorbij. Want dan zal God zijn alles in al. En de Zoon zelf zal in zijn middelaarsbediening de Vader onderworpen zijn. En het woord, het levende woord, zal de tempel zijn. Onze in- en onze uitgang. En het lam zal de kaars zijn, waarin we ons altoos zullen verblijden. Dan is alles voorbij. Nu is er nog de eed. Leg hem vrij af. Waar het nodig is. En roept God tot getuige als het nodig is. Om zijn waarheid getuigenis te geven. Voor uw kinderen. Voor kerkelijke of wereldlijke overheden. Leg hem vrij af. Want Christus heeft het woord der verzoening uitgesproken. Zalig. Als hij ook voor mij. Voor u. Dat woord heeft gesproken. Ik ben het. Amen.